de meest veilige manier om dit te doen is geld lenen in Japan. En dat zet je bijvoorbeeld uit in landen met een hogere rente, als bijvoorbeeld Mexico. En je ziet dus op het moment dat je, als je in 2000 de S&P 500 had gekocht, had je een rendement kunnen halen van honderden procenten. En wat blijkt, je had beter geld kunnen lenen in Japan en de Mexicaanse munt kunnen kopen dan de S&P 500.
Ja, beste beleggers, het is donderdag 22 augustus. In de week waarin verzekeraar Aegon op de beurs hard onderuit ging na tegenvallende halfjaarcijfers en tegen cryptobroker CoinMerge een miljoenenclaim werd ingediend, staat de AEX op 912 en de S&P 500 op 5632 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik zit hier met mijn collega's Menno van Hoven en Karel Merks. Karel gaat vertellen over zijn eerste belegging die hard op weg is om meer dan 100 keer meer waard te worden dan dat hij die belegging ooit kocht. Daarnaast zal Karel feiten boven de onzin zetten over de oorzaken van de mini-crash van 5 augustus. Menno constateert naar aanleiding van twee nieuwkomers in de dividendportefeuille dat er nauwelijks aandelen zijn die het dividend jaar in jaar uit met 10% verhogen. Uiteraard noemt hij een paar voorbeelden van aristocrats die dat wel doen. Ook behandelt Menno een paar opvallende uitschieters dit jaar, zowel in positieve als negatieve zin. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Menno, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
Ja, verschillende dingen uiteraard weer. Ik heb me deze week beperkt tot een 3-4-tal dingen in verband met de voorbereidingstijd ook. De eerste die mij opviel was gisteren, was TJX Companies. Dat is een aandeel wat ik de afgelopen jaren meerdere keren heb getipt in omslagverhalen. Dan wel als gewone tip. Het is een zogenaamde off-price retailer. Bereikt een nieuwe all-time high op $120. En het is gewoon opvallend omdat het een actief is in de retail sector, kleding retail. En de meeste van die bedrijven doen het gewoon heel slecht. Kijk ook maar naar Nike. Dat zijn al schoenen, maar ook een VF Corp. Veel genoemde aandelen. Maar deze doet het wel gewoon goed. En hoe komt dat? Ja, consumenten die willen wel kopen, maar die willen gewoon koopjes hebben. En dit, in deze winkels kun je dus gewoon meer kleding kopen tegen 40%, 30% van de originele verkoopprijs. En dat draait als een tierenlier.
Hoe heet het bedrijf, zei je nog een keer?
Dit is TJX Companies. En je hebt er nog een, Ross Stores. Is ook veelvuldig voorbij gekomen. Dat was zelfs ooit een Dividend Aristocrat. Maar ja, deze bedrijven hebben dus in 2020, want die hebben in tegenstelling tot andere bedrijven nauwelijks online omzet. Dus tijdens corona moesten ze gewoon dicht. En werd ook het dividend gestaakt. En dat is achteraf gezien heel zonde. Want anders had er zomaar eentje van deze twee in de dividendportefeuille kunnen zitten.
En jij hebt ze getipt, of in ieder geval één van de twee getipt.
Ja,
en
ik heb ze allebei wel getipt, meerdere keren. Ja.
En in ieder geval eentje staat er op een all-time high.
Ja, en Ross Stores zit daar ook dicht tegenaan, hoor. Het zijn gewoon hele mooie groeiaandelen die nog vooral internationaal enorme expansiemogelijkheden hebben. Ja,
het bewijs dat jij ze getipt hebt gaan we in de show notes zetten, Menno.
Ja, heel goed. En bijvoorbeeld dat TJ Maxx. Mensen zullen dat ook wel kennen die regelmatig in grote winkelcentra komen. In Nederland, in grote steden, zijn ze actief onder naam TK Maxx. Ik zou zeggen, loop er eens naar binnen. Dat is een soort van light versie van wat je in de VS kunt zien. Maar ik denk vooral vrouwen die daar één keer naar binnen lopen, die willen daar elke keer naar binnen. Het is echt een heel goed concept en het werkt gewoon heel goed. En dat zie je ook op de beurs terug.
Oké, nice.
Tweede puntje, volgens mij gaat Karel het zo hebben over aandelen die tig keer over de kop zijn gegaan. Ik heb er toevallig ook deze week in de dividendportefeuille eentje die boven de 1000% rendement is. Dat is Parker Hannifin, kom ik zo nog op terug. En daarvoor was het al Microsoft, die zit nu op 2020% rendement. Dus wel leuk dit jaar voor het eerst twee aandelen die echt een qua rendement enorme mijlpaal doorbroken hebben.
Ja, er moeten we er natuurlijk wel even eerlijk bij zitten. Sinds hoe lang zitten ze in portefeuille?
Nee, dat wilde ik ook zeggen. Want waar het natuurlijk allemaal om gaat, deze zitten allebei vanaf het begin in de portefeuille.
2011.
Precies. Ja, ja. En
waarom even wat aardig te zeggen over Menno? Ik bedoel, sindsdien zijn de beurzen misschien met 200% gestegen. Ja. Dus als de beurzen met 150% à 200% stijgen en Menno kiest er gewoon eentje uit met +1000 en eentje uit met +2000, dan is het wel echt veel beter dan het gemiddelde aandelenrendement over de afgelopen 13 jaar.
Dank voor deze nuancering, Karel.
Ja, en een andere nuancering is dat je natuurlijk, als je goed wilt spreiden in een portefeuille, je nooit heel veel geld, meer dan pakweg 5% in één aandeel stopt. Dus natuurlijk zitten er nog veel meer aandelen in die dividendportefeuille. Waardoor het gemiddelde natuurlijk wel lager ligt, is ook heel aardig inmiddels. Maar dit zijn wel echt twee absolute toppers. En als je die in portefeuille hebt en als je vooral dat dividend blijft herbeleggen, dan kun je dus na 10+ jaar tot dit soort fantastische rendementen komen. Buy and hold, dat is eigenlijk het idee. En dit zijn natuurlijk aandelen die elk jaar dividend verhogen, waardoor het sneeuwbaleffect steeds groter wordt.
Oké, punt 3.
Puntje 3. Nou, ook eentje uit de dividendportefeuille, Monolithic Power. Ik zag gisteren een analist voorbij komen. Deze is helemaal uit het hoofd. Ik weet niet welke dat was, maar die kwam met een koersdoel van $1100. Toen dacht ik, hey, weer eentje die hard naar de $1000 gaat. Hartstikke leuk. En waarvoor waarschijnlijk ook een stocksplit zit aan te komen. Monolithic Power Systems, wat doen ze? Ze ontwerpen, produceren geavanceerde stroomoplossingen voor halfgeleiders. En deze zit dus vanaf $280 in de dividendportefeuille. Naderen nu de $1000. En dat is gewoon echt een van die vele semiconductor aandelen die compleet door het dak zijn gegaan de laatste jaren. Ja. En als je daar een paar van in je portefeuille hebt, dan trekt dat gewoon het hele rendement omhoog. Laatste puntje, Ford. Ik volg het aandeel niet. Ik weet wel dat ze af en toe leuke dingen doen met het dividend. Maar gisteren stuitte ik in de Wall Street Journal op een bericht. Want wat doen zij namelijk? Ze stoppen hun plannen voor een nieuwe elektrische SUV. Daarvoor moeten ze 1,9 miljard afschrijven. De verklaring laat zich raden. Zwakke vraag naar elektrische auto's. Consumenten vinden ze te duur, vind ik ook. Te weinig oplaadpunten, ook een minpuntje nog altijd. En Ford kiest nu voor een beetje wat Toyota eigenlijk altijd al heeft gedaan. Voor hybride oplossingen. En het bizarre is, Ford verliest dit jaar 5 miljard op zijn elektrische auto's. En per auto die ze verkopen, is dat gewoon $44.000. Dus lekkere business, die elektrische auto's.
Oké, dit om over na te denken.
Zeker.
Ja. Karel, wat is jou het meest opgevallen?
Nou ja, dat we niet in een Amerikaanse recessie zitten. Dat er misschien bij de renteverlaging trek ik een twijfel. En als er dan geen renteverlaging komt, verwacht ik ook geen bloedbad op de financiële markten.
Zoals we hier aan tafel, waar we het volgens mij vorige week over hadden.
Klopt, en ik wil wat andere perspectieven bieden. Ten eerste, de Fed is opgericht, de Amerikaanse Centrale Bank, in 1913. Ze hebben één keer de rente verlaagd op de hoogste stand ooit. Dat was in 1998. Wat gebeurde daarna 4 kwartalen in 1999? Was het party like it's 1999. We hadden een enorme rally. En het gevolg was een enorme crash. Want tussen 2000 en 2003 is bijvoorbeeld de AEX met 70% gezakt. Dus had je 1000 euro geïnvesteerd, dan had je nog €300 maar over. En ik denk niet dat ze nog een keertje op de all-time high zullen gaan verlagen. Een ander punt.
Terwijl ongeveer de halve wereld denkt dat ze dat wel zullen gaan doen in september.
Klopt.
En jij denkt van niet?
Ik denk dat op het moment dat aandelen op een all-time high zullen staan, het niet zal gebeuren. Nee. Ik bedoel, op het moment dat we hele ruige september, begin september krijgen en de laatste week van augustus, dan geloof ik wel in, doen ze het wel. Ja, dan denk ik dat er echt hele goede beurstijden à la 1999 aankomen. Het zou kunnen, maar als ze het niet doen, verwacht ik geen crash op de financiële markt. En een van de redenen waarom ik ook geen crash verwacht, is omdat de echt goede crashes, denk bijvoorbeeld aan 2020, denk bijvoorbeeld aan 2008, denk bijvoorbeeld in 2001 of in 1990 en daarvoor in 1982, waren allemaal perioden dat de Amerikaanse economie in een recessie zit. Nou ja, dat is ook logisch, want in een recessie krimpt alles en dan zullen de mooie groeicijfers voor het beursgenoteerde bedrijfsleven niet houdbaar zijn. En ik heb best wel wat kwartaalrapporten gelezen, analistenrapporten gezien van de afgelopen en analistencalls geluisterd het afgelopen kwartaal. En als je dan kijkt naar bedrijven als Disney, Meta, Walmart, Snap, Alphabet, Amazon, Pinterest en Microsoft, dan valt één ding mij echt op. En dat is dat er enorme groei is in advertenties. En één ding is duidelijk, op het moment dat er een Amerikaanse recessie is, dat hebben wij ook in 2008 meegemaakt, dan stoppen bedrijven van vandaag op morgen met adverteren. Want je kan gewoon zeggen, morgen staan onze Google-advertenties uit, dus we stoppen ermee. Nou ja, als al deze bedrijven dubbelcijferige groei in advertenties laten zien, dan zitten we op dit moment niet in een recessie. Daarnaast, andere punt wat ik de onderbouwing wil geven. De Amerikaanse consument staat er echt veel beter voor dan iedereen, waaronder ikzelf, dacht. Dus afgelopen week hadden we Amerikaanse retailcijfers. Die zijn voor Amerika nog belangrijker dan voor de rest van de wereld. Want de Amerikaanse economie zijn 70% consumentenbestedingen. Ter vergelijking, Europa zit op 55 en China zit op 40. Dus de Amerikaanse consument is echt heel erg belangrijk voor Amerika. Die retailcijfers waren gewoon heel erg goed verwacht. 0,4% stijging maand op maand. En het werd 1%. Nou ja, op het moment dat de Amerikaanse consument in goede staat is en bedrijven lopen te adverteren, dan zitten we niet in een recessie. Dus dat bloedbad moeten we nog even verwachten, maar niet nu.
Oké, top. Dankjewel, Karel. En we gaan meteen naar het eerste hoofdonderwerp.
Ik zou het wel leuk vinden om nog even met Menno te behandelen waar we in het blad over hebben geschreven.
Karel, jij bent zo'n vertrouwde gast aan tafel dat je de voorzitter corrigeert. Nee,
ja,
dat is
helemaal wat Menno net zei. Want Menno zei van elektrisch rijden heeft best wel wat nadelen.
Karel, je bent goud waard, ook in dit opzicht. Menno, waar heb jij afgelopen week over geschreven?
Ja, over heel veel dingen, maar nu toevallig eentje die me te binnen schiet. Omdat jij me daar op wees eerder deze ochtend.
En je wijst naar mij middag, voor de live.
Ja, naar Johan, ja. American Financial Group heb ik een tip terugblik over geschreven. En dat is ook eentje die ik heb bekeken nog eens een keer voor deze podcast. Het is een bedrijf uit de dividendportefeuille, een verzekeraar. En het is een bijzonder bedrijf, omdat ze gewoon elk jaar dividend met dubbele cijfers verhogen. En meerdere keren per jaar speciale dividenden uitkeren. Toevallig, net nadat dat artikel was gepubliceerd, kondigden ze weer een mooie dividendverhoging van 13% aan. Maar meer over dat fenomeen zo in mijn volgende punt.
Oké. Karel, je hebt vast ook een mooi artikel geschreven.
Ja, zeker. Over de olieindustrie. En dat vond ik een hele mooie intro van Menno net, dat sommige autobouwers dus overstappen van 100% elektrisch voor bepaalde merken naar een hybride vorm. Dus ik denk, ga ook even naar die automarkt kijken. En wat blijkt, 4 jaar geleden stelde autoverkopen uit China helemaal niks voor. En nu is het de grootste auto-exporteur op de wereld geworden. En het komt niet door de verwachte groei of de groei in Europa en de VS, maar de enorme aantal auto's die naar landen gaan, zoals Indonesië, Pakistan, Bangladesh en dat soort opkomende markten. En deze mensen hebben dus geen geld voor elektrische voertuigen. Menno heeft heel duidelijk gezegd dat het een hele dure grap is. En los daarvan hebben die landen ook niet de infrastructuur ervoor. Al die auto's worden enorm gesubsidieerd door de Chinese overheid. Dus voor een paar duizend euro kan je gewoon een hele goede benzineauto krijgen in de opkomende markten. Dus het gevolg is dat steeds meer mensen niet meer met de fiets gaan, niet meer met de bronfiets, maar gewoon een allereerste autootje kunnen kopen. En die groei is echt enorm. In de afgelopen 20 jaar hebben we gezien dat het dagelijkse gebruik van olie gemiddeld 1 à 1,5 miljoen vaten per dag groeide. En ik denk dat het op zich wel naar 2 miljoen vaten per dag kan gaan. In het omslagverhaal van ons tijdschrift heb ik beschreven van welke ontwikkelingen er nog meer zijn in de oliemarkt en hoe de particuliere belegger het best van deze trends kan profiteren.
Ja, Karel, mag ik nu wel naar het eerste hoofdonderwerp?
Dat mag, Johan.
Dat mag, oké.
Voor kennis.
Zullen beide artikelen die Karel en Menno net noemen in de show notes zetten. Kunt u er ook uitgebreid kennis van nemen. Eerste hoofdonderwerp, een belegging die 100 keer is gestegen sinds je hem hebt aangekocht. Karel is hard op weg met een van zijn privébeleggingen om dat te bereiken. Karel, dan is natuurlijk de hamvraag, om welke belegging gaat het en wanneer heb je dit instrument gekocht?
Even een stapje terug, Johan, als het mag.
Jij mag alles, Karel.
100 Bagger. En dat is een van de pareltjes om in de financiële wereld met beleggen te bereiken. Dus als je dan een aandeel koopt, bijvoorbeeld voor 1 en het gaat uiteindelijk maal 100, dan heb je een 100 Bagger te pakken. En deze popterm werd in de jaren 70 heel erg populair door de Fidelity-belegger Peter Lynch. En hij schreef in een van de bekendste beleggersboeken alle tijden, Once Upon Wall Street, gebruikte hij die term om een 100 Bagger te vinden. En een van de dingen was veel geduld, een lange beleggingshorizon en het vermogen om bedrijven te identificeren met een uitzonderlijke groeipotentie. Ik zelf ben redelijk op weg. Ik had veel verder kunnen zijn dan Menno op dit moment is. Want bijvoorbeeld Microsoft is een 22 Bagger. En ik heb wel eens 5 of 6 Baggers heb ik verkocht. Omdat ik denk het is te duur geworden. Dus ik ben nu het verste. Nee, de luisteraars weten ervan met Duolingo.
Ah.
Dus uiteindelijk zitten we nu op een 2,5 Bagger zitten wij. We zijn begonnen in 2022. En ik denk dat Duolingo een van de beste management teams heeft die er maar is.
Dus je bedoelt plus 250% dan, hè?
Ja, 250% de maal 2 en een half, weet je. Dat is ook het mooie van beleggen. Van op het moment dat je een keertje een min 50 hebt met een Albemarle en eentje is 2,5, dan staat het gemiddeld, kom je nog wel heel erg goed uit. Dus ik bedoel, gelukkig kan je nooit meer dan min 1 gaan.
Maar naar 100 is nog heel eind dan, hè? Vanaf 2,5.
Ja, klopt. Alleen wij mensen zijn niet in staat om dat heel goed te kunnen begrijpen hoe snel dat kan gaan. Want ik bedoel, stel dat je maal 50 bent en je hebt dan 1 verdubbeling, dan ben je er al, hè? Dus ik bedoel, het gaat steeds sneller natuurlijk.
Plus dat je dit aandeel natuurlijk pas sinds 2022 in portefeuille hebt.
Ja, klopt. Redelijk kort.
Niet zoals in de dividendportefeuille Microsoft sinds 2011.
Ja, maar het grappige is, op het moment dat Microsoft dus nu 350% rendement oplevert, dan heeft men ook gewoon ruim 2000 vanaf de start. 350% erbij. En als je dan gaat rekenen, zie je gewoon op 10.000% natuurlijk. Omdat als Microsoft 10% stijgt, heeft Menno weer maal 1 ten opzichte van zijn aankoopkoers. Dus gewoon die verdubbelingen, of als die maal je aankoopkoers gaat, steeds sneller en sneller.
Maar is Duolingo dan jouw beste belegging, privébelegging ooit, Karel?
Nee, kijk, om een voorbeeldje te geven. Ik heb wel eens maal 5 gehad met Bitcoin, die heb ik verkocht. Ik heb wel eens
geen belegging, hè? Dat is gokken. Nee.
Nou ja, ik bedoel, dat is iets voor een andere discussie, weet je. Wat ik bedoel, maar we hebben bijvoorbeeld met short olie ben ik wel eens maal 8 gegaan. Goud heb ik bijvoorbeeld maal 5 gedaan. 20 jaar geleden heb ik ook even tijdelijk verkocht en weer teruggekocht. Maar de Duolingo wil ik gewoon aanhouden en niet verkopen en kijken waar we naartoe gaan. En
ja, want dat is ook voor de duidelijkheid het advies van beleggersbelangen, hè, waar jij ook voor verantwoordelijk bent om dit aandeel te houden. Want om het bijkopen, vind jij het nu toch te duur?
Nee, ik heb denk ik 3 maanden geleden heb ik het advies weer verhoogd naar kopen, denk ik.
Oké, nou,
op een gegeven moment was het meer dan maal 3. Toen heb ik het teruggebracht naar houden. En toen knalde het van 250, ik denk naar 180. Nu heb ik het weer verhoogd naar kopen, volgens mij. Ja. Ik ben eigenlijk wel zeker.
We zetten het gewoon in de show notes en dan weet de belegger het zeker.
Ja, en Duolingo blijft op volle krachten vooruit gaan. Want een jaar geleden maakten 74 miljoen mensen per maand gebruik van de app. En het zijn er nu 104 miljoen. Dus een aangroei van 40%. En het aantal betalende gebruikers steeg van 5,2 miljoen... naar 8 miljoen en dat is een toename van 52%. Als je dan naar die getallen kijkt, dan valt dus op dat de gratis versie heel hard groeit. En de betaalde versie groeit nog echt heel veel harder. En dat werkt als echt een vliegwiel voor de netto winst. Want een jaar geleden, in het tweede kwartaal van 2023, maakte Duolingo 3,7 miljoen netto winst. En dat is nu gegroeid naar 24,4. Dus bijna maal 6 is dat gegaan. En als je dan over gaat nadenken over de koers-winstverhouding, die is echt in rap tempo aan het dalen. Want de koers-winstverhouding met de winst over de afgelopen 12 maanden is 562. En dat is vaak de gedachte, oh, wat is het duur? Maar ja, met de winstverwachting voor de komende 12 maanden is dat gedaald naar 112. En dat gaat echt elk jaar met tientallen procenten gaat die koerswinstverhouding naar beneden. En de CEO van Duolingo, Louis van An, is optimistisch over de toekomst. En hij denkt dat die dubbele groeipercentagecijfers het blijven doorgroeien. En ik denk ook gewoon dat Duolingo op dit tempo zo hard blijft doorgroeien. Om maar even een leuk voorbeeldje te noemen. We hebben nu een nieuwe Duolingo. Dus gewoon niet meer een normaal abonnement, maar een Duolingo Max. Dat is in maart 2023 geïntroduceerd. En dit premium abonnement biedt dankzij AI-technieken nog betere leerervaringen. En iedereen zit erop te wachten om Max te kunnen afnemen. Ik wil dat ook hartstikke graag doen. Alleen Duolingo eerst dat verder doorontwikkelen om het uit te rollen over andere gebruikers. Dus even een voorbeeldje. Duolingo werd dus Max, werd 17 maanden geleden uitgerold. Uiteindelijk mag 15% van de gebruikers mag gebruik maken van Max. En ze willen het pas verder uitrollen wanneer nieuwe functies beter getest zijn. En dan gaat weer een procentje erbij. En dan moeten er dan weer meer conversies zijn. En ze blijven maar testen en proberen. Weet je, als je dan naar elk ander bedrijf kijkt, die kiest voor korte termijn winst in dit kwartaal. En Duolingo zegt nee, ik ben niet voor de korte termijn, we willen op de lange termijn maximaal groeien. Dus elke keer worden weer nieuwe gebruikers mogen zich abonneren op Max. En dan schiet die winst weer verder omhoog. En bijna niemand rekent dit door hoeveel ze wel niet kunnen verdienen. En dat is echt enorm. En met allemaal dat soort dingen denk ik dat Duolingo een 100-bekker gaat worden in de komende 10 of 15 jaar.
Ja, nou, jij houdt ze in ieder geval stevig vast.
Ja, zeker weten en, wat er ook gebeurt.
Ja, top. Dankjewel, Karel.
Voor kennis.
Menno, jij bent op zoek geweest en jij hebt gevonden twee nieuwe aandelen voor in de dividendportefeuille. Maar het viel niet mee, geloof ik, hè, om goede aandelen te selecteren.
Nee, het liefst zoek ik natuurlijk de aandelen met de optimale combinatie van een zo hoog mogelijk dividendrendement. Het liefst ook een sterke dividendhistorie. Natuurlijk goede vooruitzichten, toekomstig voor die dividendgroei. En een dubbelcijferige groei per jaar. En die zijn heel zeldzaam. Dat wist ik al, maar in mijn laatste rondje zoeken voor de dividendportefeuille ben ik daar nogmaals een keer extra van overtuigd.
Ja, maar wordt het nou moeilijker om ze te vinden? Je bent al 20 jaar met dividendbeleggen bezig en ik hoor je eigenlijk pas de laatste jaren er heel erg veel over klagen.
Nou ja, het is zo. Naarmate een bedrijf langer het dividend verhoogt, dan zie je steeds minder groei. Op jaarbasis in die verhogingen. Dus dat is het vooral. En het zoekgebied voor de dividendportefeuille ligt dan ook niet zozeer op die aandelen met zo'n historie van 25, 30, 40, 50. Nou ja, toevallig dit jaar is er eentje die al 70 jaar bij dividend heeft verhoogd. Die heb je ook. Maar je ziet hoe hoger je in die jaren gaat, hoe slechter eigenlijk gemiddeld de dividendgroei wordt. Dus voor de dividendportefeuille zit ik nu meer in de lagere track records. Daar vind je nog wel voldoende aandelen met...
Maar betere vooruitzichten dan.
Precies, dus het zijn meer de, ik wil niet zeggen de beginnende dividendbetalers, maar wel de aandelen met minder geschiedenis dan een Coca-Cola of een...
Maar goed, ook die zijn moeilijk, of althans niet makkelijk te vinden.
Ja, je moet wel goed je huiswerk doen. Maar dat is natuurlijk wat ik heel...
Waarom je hier zit.
Ja, nee, precies. Ja, dus, ja. En dat is ook een hobby van mij. Dus in die zin, het is zeker te doen. Om een idee te geven. Ik heb natuurlijk... Europa kijkt natuurlijk ook. Europa is sowieso de spoeling heel dun. Er zijn maar echt tientallen echte dividend aristocrats. Dus met 25 jaar op rij of langer dividend verhoogd. Moet je denken aan een Nestlé, Sanofi, Roche, dat soort aandelen. En ja, eigenlijk is er maar eentje van die selectie die gewoon, dus die minimaal 50 jaar op rij verhoogt, maar die ook gewoon echt met dubbele cijfers gemiddeld over de laatste 5 jaar heb ik dan naar gekeken verhoogd. En dat is, het zal jullie niet verbazen, Novo Nordisk. Met over 2023 zelfs 52% dividendgroei. Maar dat heb ik ook in een eerdere podcast aangegeven. Novo Nordisk is wel een aandeel wat ja, ook een hele slechte periode heeft gehad. Eigenlijk net voordat het die afslankmedicijnen insloeg. Ik ben er nog eens eventjes ingedoken. Na de piek in 2015 was gewoon eigenlijk het aandeel Novo Nordisk was 4 jaar was gewoon dood geld. Toen was het eigenlijk gewoon een pure diabetesplay. En ja, eigenlijk bij toeval werd ontdekt dat een nieuw diabetesmedicijn dat als bijwerking had dat mensen heel veel gewicht verloren. En op die manier is dat, en Eli Lilly heeft dat natuurlijk precies datzelfde proces ondergaan. En als eerste werd Wegovy van Eli Lilly in 2021 goedgekeurd voor om dienst te doen als afslankmiddel. En eigenlijk in aanloop naar die goedkeuring zag je dat die koersen enorm gingen oplopen. Met die explosie in de laatste jaren als gevolg. Ja, en met zo'n enorm exploderende winst gaat ook dat dividend van Novo Nordisk de laatste 3 jaar weer met dubbele cijfers omhoog. Maar ja, wat je ook niet moet vergeten is dat dit aandeel tussen 2017 en 2019 het dividend elk jaar maar met 2-3% verhoogde. Ze stonden altijd wel op mijn radar, maar juist door die lullige dividendverhogingjes over die tijd, waarmee ze eigenlijk gewoon een beetje in hetzelfde schuitje zaten als een Pfizer nu zit, of een nou ja, Bristol Myers, een van de achterblijvers in de dividendportefeuille. En ook Eli Lilly, die hebben gewoon hele slechte jaren gehad. Dat eigenlijk analistenbeleggers er geen vertrouwen in hadden. Geen groei. En ja, dan moet je wat mazzel hebben dat er dan zo'n afslankmedicijn komt. En dan knalt het aandeel en dus ook de winst en de dividenden, die knallen weer omhoog. Maar Novo Nordisk is in Europa dus echt de enige met een uitzonderlijk sterke gemiddelde dividendgroei. Maar ja, wat ik erbij wil zeggen is dat ze qua historie gewoon wel heel wisselvallig zijn. Liefst wil je een aandeel hebben wat gewoon elk jaar met dubbele cijfers, jaar in jaar uit, verhoogd. En die zijn er echt gewoon bijna niet.
Nee, maar in de VS is dat gelukkig beter, hè?
Ja, dat is beter. Sowieso al kijk je over wat langere periodes. Twee aandelen, nou ja, Lowe's, of eigenlijk eentje die er dan uitspreekt, is Lowe's Companies, Do-It-Zelf-keten.
Ja.
De grote sectorgenoot / concurrent van Home Depot, wat waarschijnlijk meer mensen kennen. En als je daar kijkt, dan zitten ze gemiddeld over de laatste 5 jaar nog wel op mooi ruim 15% dividendgroei. Maar dat komt vooral door hele grote verhogingen van 30% 3-4 jaar geleden. Want de laatste 2 jaar verhogen ze telkens weer meer met minder dan 5%. Hetzelfde geldt voor een hoop andere aandelen ook. Bijvoorbeeld een Target zit ook op gemiddeld wel in de dubbele cijfers.
Ja, ja.
Maar de laatste jaren telkens maar 2% erbij. Dus echt zo'n voorbeeld van zo'n retailer. Die na corona gewoon in een lastig pakket zit. Eigenlijk is er maar eentje, die die echt gewoon heel lang op rij dividend verhoogt. En die dat gewoon elk jaar met dubbele cijfers doet. En dat is het eerder genoemde Parker Hannifin. Het is ook niet voor niks dat het aandeel het zo goed doet op de beurs. De laatste 5 jaar gemiddeld ging dat dividend met 13,1% omhoog. Dit jaar kwam er 10% bij. Voorgaande jaren nog een stuk meer. Maar dat is dus een van de weinigen die als ze het verhogen, verhogen ze het ook eigenlijk altijd met dubbele cijfers.
Menno, heb jij wel eens naar ADP gekeken?
Ja, nee, zeker. Die zit gemiddeld zit die ook in de dubbele cijfers.
Ja, klopt. De gemiddelde over de afgelopen 5 jaar is 12%. En wat ik heel erg fijn vind is dat 5 jaar 12% en het laatste jaar was 14%. Dus wat mist ADP dat jij er niks mee gedaan hebt?
Je hebt duidelijk voorbereid op mijn betoog. Heel goed, Karel. Nee, ADP is dus zo'n aandeel. Ik heb nu even niet voor ogen de exacte cijfers, maar dat is één die de laatste jaren een keer wel onder de 10% verhoging is gedoken. Dus dat is ook wat ik benadruk. Er zijn er wel meerdere die gemiddeld boven die 10% zitten. Abbott Laboratories is er ook een van, wat jij noemt ADP, Target. Er zijn er wel meer van, maar die echt gewoon jaar in jaar uit meer dan 10 verhogen, daar zijn er heel weinig van.
Nee, maar ik ben zelf een belegger in ADP. En ik vind het juist fijn als het 5-jarig rendement in de dubbele cijfers is, waarvan het laatste
zeker
met 14%. Dus dat is, en ik heb het niet echt voorbereid, maar het is meer gewoon dat het mijn belegging is. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoe jij daarnaar
aankijkt. Het
is
ook een tip van de week, een paar weken geleden, van onze collega Martijn van Herpen.
Dat, ja. Nee, zeker. ADP is overigens geen aandeel dat ik op de voet volg, hoor. Maar ja, er zijn dus meerdere die gewoon over langere periodes met die dubbele cijfers verhogen. Maar echt gewoon jaar in jaar uit met dubbele cijfers. Ja, dat is echt heel zeldzaam.
Ja, maar des te knapper dat jij er toch twee hebt gevonden. Althans, die goed genoeg zijn om in de dividendportefeuille op te nemen.
Sowieso Park Hennefin zit natuurlijk wel met de zwaarste of één na zwaarste weging in de dividendportefeuille. En ja, moet even kijken naar wat ik eigenlijk wilde zeggen. Dus is dat wat ik al aangaf, is dat voor de nieuwe aankopen zit ik echt in een categorie te kijken, gewoon lang minder dan die 25 jaar op rij. Ja, daar wilde ik eigenlijk inzoomen op een van de twee laatste aankopen. Dell Technologies zit sinds iets meer dan een week in de dividendportefeuille. En dat is nou echt zo'n startende dividendbetaler. We betalen nu 2 jaar of 3 jaar eigenlijk dividend, waarvan 2 jaar met dubbele cijfers verhoogd. En het mooie aan dit aandeel is dat ze, of aan dit bedrijf, is dat ze al hebben aangegeven dat ze tot 2028 elk jaar dividend met minimaal 10% willen verhogen. Nou, dat is natuurlijk voor mij goud. Zeker als je de onderliggende beleggingscase meeneemt. En daar ben ik natuurlijk goed ingedoken. Want Dell Technologies, ja, in principe is het gewoon een bedrijf wat nog steeds voor een groot deel afhankelijk is van hardware, computers, laptops, pc's. Laatste tijd zijn ze vooral heel erg in het nieuws door hun AI-servers. Natuurlijk booming business voor datacenters. En daar zit ook wel de sterkste groei. Maar wat veel mensen of beleggers denk ik niet weten, en misschien ook nog niet meenemen in hun calculatie, is dat er een enorme vervangingsgolf voor pc's aan zit te komen. En dan niet naar huidige pc's, maar naar een heel nieuw model pc's, waar eigenlijk denk ik nog weinig mensen van op de hoogte zijn. Dat zijn, ja, niet heel verrassend, AI-pc's. En wat zijn dat nou? Ja, dat zijn pc's met een zogenaamde NPU, Neural Processing Unit. Een krachtige speciale chip voor speciale AI workloads met ook speciale software. Alles om al die heel erg data of heel erg intensieve AI opdrachten te kunnen uitvoeren. En dat is dus echt iets wat er de komende jaren aan zit te komen. Sterker nog, die markt staat nu echt nog aan in de kinderschoenen. De verwachting is dat dit jaar 19% van alle nieuwe PC's van die AI-PC's zijn. En dat gaat doorgroeien naar 60% over pakweg 4 jaar. En in aantallen betekent dat nu, naar schatting, dit jaar dat er zo 50 miljoen van die dingen worden verkocht. En in 2027 zal dat naar schatting al 167 miljoen zijn. Nou, je raadt al, Dell is een van de belangrijkste spelers om daarvan te profiteren als bedrijven dat op dit moment gewoon de grootste line-up heeft van die AI-computers. En bovendien kunnen zij de hele infrastructuur daaromheen ook leveren, inclusief servers, überhaupt de dienstverlening om het allemaal in elkaar te zetten. En wat daar ook gewoon een hele mooie groeimarkt is, is de zogenaamde private cloud. Iedereen heeft het over natuurlijk de public cloud. Dat je gewoon je data eigenlijk bij de grote bekende namen Amazon, Microsoft eigenlijk uit de handen geeft. En ja, vooral ook met die hele belangrijke datastromen die bedrijven het liefst gewoon zelf onder controle willen hebben. Ook uit veiligheid. Uit handen komt dat er wat mee gebeurt, zijn ook steeds meer bedrijven aan het bouwen, gewoon aan hun eigen serverapparatuur, et cetera, gewoon op hun eigen locatie, in hun eigen pand. En Dell is een van de bedrijven die daar bovengemiddeld van kan gaan profiteren. De verwachting is dat die private cloud markt tot 2029 met 30% per jaar groeit. Ja. Om nog even op Dell door te gaan. Omzet in het eerste kwartaal groeide met 6% naar 22,5 miljard. En die AI-servers die groeiden met 42%. En de verwachting is dat vanaf eigenlijk volgend jaar pas die eerste grote omzetting naar die AI-computers zichtbaar is. Dus met een eigenlijk al een soort van beloofde jaarlijkse dividendgroei van minimaal 10%. En ja, daarbij een relatief lage waardering. En gewoon in een hele interessante sector. Ja, is Dell gewoon een hele mooie aanvulling voor de dividendportefeuilles. Die zitten nu sinds ruim een week ook
ja, in. Nou, en wat de andere is, dat zetten we in de, precies, in de show notes. Ja. Dankjewel, Menno. We gaan naar het volgende hoofdonderwerp.
Voor kennis.
Maar voordat ik Karel daarover aan het woord laat, even een korte mededeling en aanbieding. Over 2 weken zit ik weer met Karel en Menno in deze podcast. Maar dan hier niet in de kelder in Duivendrecht, maar in Utrecht op de, het Beleef-event, de voormalige 50PLUS-beurs. En we doen over het eerst een live podcast met publiek. Het publiek van dat event uiteraard. En lezers, abonnees van Beleggersbelangen, die kunnen daar gratis bij zijn. Ook luisteraars van deze podcast trouwens, die nog geen abonnement hebben. Ga naar de website van het Beleef-event, dus beleefevent.nl. Ga naar tickets en voer de actiecode voor kennis in. En u hebt gratis kaarten en dan ziet u mijzelf, maar vooral Menno en Karel live optreden daar om 11 uur 's ochtends op donderdag 5 september. Nou, na deze reclame voor onszelf, Karel, het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maandag 5 augustus, maar veel beleggers zullen de dag nog wel herinneren dat, we hebben het hier ook in de podcast over gehad, de koers echt keihard onderuit gingen. Daar is een hoop over gezegd en geschreven natuurlijk, en jij vond het tijd om feiten en onzin daarover van elkaar te scheiden.
Ja, klopt helemaal. Het was een hele heftige dag. Dus de VIX, de angstmeter van de S&P 500, bereikte 66. We hebben alleen 80 gezien in maart 2020 en 80 gezien in oktober 2008. Dus het was van de afgelopen 30 jaar de meest volatiele aandelenmarkt in de Verenigde Staten. En die VIX steeg naar die 65 op werkelijk het snelste tempo ooit. Dus de VIX is nog nooit van laag naar hoog in zo'n korte tijdspanne gegaan. Dus de paniek was al nooit zo snel uitgebroken. En de oorzaak lag gedeeltelijk, feitelijk houden, gedeeltelijk bij recessieangst. Maar het belangrijkste nieuws was wat er in Japan gaande is. Vandaar was het echte paniek, want het was van de afgelopen 55 jaar was het de ene slechtste dag na 1987. Dus dat betekent dat de Japanners grotere koersdalingen voor de kiezer kregen dan tijdens de COVID-crash, de mondiale financiële crisis van 2008, het eenspatten van de internetzeepbel of begin jaren 90 het eenspatten van de kredietzeepbel. Dus hoe kan dat nou? Nou ja, ik denk dat alles ligt bij de carry trade. Dus we zijn nu op dit moment voor 20 biljoen. Dat is 20.000 keer een miljard. Zijn we geld aan het lenen in Japan. Hoef je geen rente voor te betalen. Dus je mag gewoon geld lenen zonder rente. Nou ja, en dat investeren hedgefondsen, particuliere beleggers en iedereen die die strategie leuk vindt in de rest van de wereld. Nou ja, het is niet alleen zo dat je de meest veilige manier om dit te doen is geld lenen in Japan. En dat zet je bijvoorbeeld uit in landen met een hogere rente als bijvoorbeeld Mexico. En je ziet dus op het moment dat je, als je in 2000 de S&P 500 had gekocht, had je een rendement kunnen halen van honderden procent. En die grafiek komt ook nu in beeld als u naar de video kijkt en luistert u naar ons. Kunt u ook kijken in de show notes. En wat blijkt, je had beter geld kunnen lenen in Japan en de Mexicaanse munt kunnen kopen dan de S&P 500.
Met de 500 belangrijkste Amerikaanse bedrijven.
Ja, klopt. Wat ik bedoel, op het moment dat de rente in een land nul is, dan daalt de munt. Nou ja, Japan heeft al 25 jaar 0% rente, dus die munt is met tientallen procenten naar beneden gegaan. En op een gegeven moment zei Japan, het feest is over. Wij gaan afstappen van gratis geld lenen in Japan.
Ja, en dat is die vrijdag voor 5 augustus.
Ja, klopt, ja. Klopt. En ze, in het begin hadden ze heel voorzichtig de rente van 0 met 10 basispunten verhoogd naar 0,1. En toen hadden ze redelijk onverwacht, hadden ze een grotere stap aangedurfd. Van 0,15 basispunten, van 0,1 naar 0,25. En de centrale bank van Japan waarschuwde voor inflatie. En toen dacht dus iedereen, het feest is over. Ik ga mijn beleggingen in de Verenigde Staten verkopen. Dan heb ik weer dollars, dan ga ik die dollars verkopen. En voor die dollars koop ik Japanse yennen en ik los netjes mijn schuld af. Ja, en uiteindelijk ging die carry trade met tientallen procenten naar beneden. En toen konden sommige beleggers die meer kiezen om te sluiten. Toen kregen ze margin calls en dan verplicht de broker je om binnen een uur geld bij te storten. Stort je niet geld bij, er wordt gewoon die positie verkocht. En toen brak er echt enorme paniek uit. En toen kwam de centrale bank van Japan. Ik zal eerst even vertellen wat de woorden van de Japanse centrale bank waren. Die zei, als aandelenmarkten volatiel zijn, zullen wij het beleid niet verder normaliseren. En in als je tussen de regels doorleest, betekent dat gewoon, we hebben spijt wat we gedaan hebben. We gaan weer de rente niet verhogen. Jongens, begin maar weer met die carry trade.
Volgens mij is de kunst van centrale banken om de markten niet te verrassen, om dat vooral niet te doen, overal op voor te bereiden, maanden van tevoren. Hoe kon dit dan daar zo misgaan?
Omdat ze in plaats van een tiende verhogen, 15 basispunten verhogen. Alleen het probleem is dat we dus nu wereldwijd met 20.000 miljard geld hebben geleend in Japan om in de rest van de wereld allemaal aandelen te kopen. En dat moet een keertje eindigen. En vaak gebeurt het dat de problemen in Japan ontstaan omdat de rest van de wereld een probleem heeft. Dus bijvoorbeeld dan dalen Amerikaanse aandelen in de mondiale financiële crisis. Dan denken die speculanten, de carry trade werkt niet meer, ik stop ermee. Weet je, en nu proberen we aan alle kanten wat te doen. En het lukt niet. Kijk, en nu heeft dus de centrale bank van Japan gezegd, we kijken de komende tijd even aan. En wat zie je, er worden meteen voor vele miljarden aan yennen geleend. Die worden verkocht. En die vele miljarden worden geïnvesteerd in Amerikaanse aandelenmarkten. En die carry trade begint zich gewoon weer op te plaatsen. Dit is een van de redenen dat we gewoon voor het eerst in de geschiedenis van een extreme paniek van een fix van 66 naar 14 zijn gegaan. Want de vorige keer, toen we in 2008 dat niveau bereikten, hadden we anderhalf jaar nodig om onder de 20 te komen. Nu waren we binnen een week waren we onder de 15. Hetzelfde met de COVID-crash. Toen duurde het ook 2 jaar lang voordat we weer onder de 20 waren. En nu staan we alweer onder de 15. Dus we zijn gewoon, die carry trade is weer lekker bezig. Dus beleggers weten van, ik kan geld lenen in Japan. Ik word nu gesteund door de Japanse centrale bank. Daarmee ga ik in de rest van de wereld aandelen kopen. Je krijgt een hoger rendement dan de aandelen die je koopt, omdat de yen weer aan het dalen is. Als de yen met 10% daalt, hoef je ook minder 10% op je geleende geld terug te betalen. Ik denk dat de carry trade een van de belangrijkste thema's is waar we met z'n allen in de gaten moeten houden.
Ja, dankjewel voor je uiteenzetting, Karel. En we volgen dit met spanning, want het was inderdaad wel heel erg bijzonder wat er gebeurde. We gaan naar het laatste hoofdonderwerp.
Voor kennis.
Ja, Menno, jij wilde nog enige extreme uitschieters behandelen in positieve en negatieve zin. Noem ze.
Ja, het wordt vooral in positieve zin.
Nou, want, leuk.
Ik had alle namen wel, maar in de praktijk om het uit te werken, dat gaat toch
net. Ja, het is veel leuker om positief te eindigen.
Dat dacht ik dus ook. Dus ik ben eens goed gaan kijken. Sowieso natuurlijk onder de sterke dividendbetalers, waaronder Dividend Aristocrats, wat nou de beste zijn dit jaar en de slechtste. En gewoon meer marktbreed. Nou, iedereen, om met die positieve te beginnen. Weet natuurlijk wel een aandeel Nvidia, Supermicro. Nvidia plus 157%, Supermicro plus 115%. Die zitten wel echt helemaal bovenin. Er zijn een paar kleinere aandelen die het nog beter doen. Maar daar komen we op een ander moment wel terug. Lekkere zin. Maar onder die Dividend Aristocrats, en dat vond ik met name interessant. En dan kijk ik gelijk Karel. Wat is de beste Dividend Aristocrat, denk je, dit jaar in de VS?
Ik heb geen idee. Heb ik Cincinnati, die staat volgens mij 35% hoger year to date.
Cincinnati?
Ja.
Ja, dat is een bank.
Klopt, ook het kwam vlak voor het...
Verzekeraar volgens mij.
Ja, verzekeraar. Financial is het. Ja. Ze hebben allemaal levensverzekeringen en dergelijke. Ja. Ik denk dat ik een half jaar geleden, ruim een half jaar geleden getipt heb in de podcast, omdat ik een heel interessante dividendaandeel vond. Dat plus 35%.
Ja. Heeft Karel gelijk, Menno?
Nou ja, in ieder geval, die heb ik zelf. Maar het zal vast nog iets hoger zijn dan die 35.
Oh, nou ja, ik ken alleen de dividendgroeistatistieken. Die zijn niet heel goed, volgens mij. Dus dan...
Oh, dividendgroei heb je het over.
Maar inderdaad, okay, het is een aristocrat. Dus die zit sowieso op, weet ik veel, tientallen jaren aan de dividendgroei.
Ja, nee, maar volgens mij vroeg jij aan Karel.
Nee, dat is hem niet. Maar hij, okay. hij scoort wel hoog, inderdaad. Ja,
ik ben er heel erg blij mee dat ik hem heb.
Maar de beste is, dat is ook een verzekeraar.
Berkshire?
Nee.
Oh nee, het is geen dividend. Nee,
Brown & Brown. Het is een aandeel wat heel weinig mensen eigenlijk kennen van naam. Ik ken ze natuurlijk wel van naam, maar ik ben er nooit echt goed ingedoken. Maar die doet dit jaar plus 46,2%. Dus dat was voor mij aanleiding om toch een flink stuk voor mijn tijd in te stoppen deze week. En het is een aandeel waar ik zeker nog vaker op terug ga komen. Want wat doen zij? Het is een zogenaamde insurance broker. Ja. En het is echt een bizarre overnamekampioen. Dit jaar hebben ze in totaal al 33 overnames gedaan. En het zijn vooral overnames van relatief kleine en ja, om het naar de Nederlandse markt te vertalen, tussenpersonen. Dus in Nederland hebben ze dit jaar ook een overname gedaan van, ik ken het niet, Quintus Holding. En dan moet je gewoon denken aan bedrijven die gewoon als tussenpersoon, waarbij je verzekeringen kunt afsluiten, financiële producten, et cetera, waarvoor ze een provisie krijgen. Vaak is dat natuurlijk elk jaar dat terugkomt. Dus de verzekeraar, zegt de NN of de Egon, weet ik veel, die betalen dus die tussenpersoon en die neemt dan al het werk uit handen. En die namens de klant onderhandelt die natuurlijk ook over premies. Lost die schades op? Heb je schade? Meld je daar? Et cetera. En dat Brown & Brown is dus wereldwijd actief met het opkopen van allemaal van dat soort tussenpersoontjes. Wat ik zei, in totaal dit jaar al 33. Wereldwijd hebben ze honderden bedrijfjes onder zich. En ze groeien ook organisch heel mooi, 10% het afgelopen jaar. En al ga je dan naar die omzetontwikkeling kijken over de afgelopen jaren, dat is gigantisch. En daar houdt het ook niet bij op, want hun volgende omzetdoel, hè, ze zaten over het laatste boekjaar op 4,2 miljard omzet, is over een paar jaar, het is me even ontschoten wat precies die termijn is, maar hun volgende omzetdoel voor de middellange termijn is 8 miljard. Dus ze zijn echt heel serieus aan het groeien. En dat zie je ook terug in dat dividend. Dit is wel eentje, ik noemde hem net niet bij de toppers, omdat ze de laatste 3 jaar verhoogden ze het dividend wel met dubbele cijfers, maar daarvoor niet. Hè. Net als een beetje met de ADP. Dus dan valt hij net buiten het lijstje van deze podcast.
Ik ga wel straks even een fact-check doen, Menno. Ik ben wel heel nieuwsgierig.
Ja, dat is heel goed, Karel.
Nou, dan gaan we de fact-check over 2 weken in Utrecht bespreken.
Ja, lijkt me een heel goed idee. Deze verhoogde is al 30 jaar op rij dividend. En van de vrije kaststroom, want dividend betaal je uit de vrije kaststroom. Want eigenlijk alles wat je overhoudt nadat al je kosten zijn voldaan, kun je gebruiken voor dividend, aandelen, inkoop, acquisities. Wat zij doen, 80% gaat gewoon naar M&A, naar acquisities, en slechts 14% naar dividend. Dat blijkt ook wel uit die enorme reeks overnames. Wat ook interessant is, 20% van de aandelen is in handen van insiders, dus van de founders, van personeel. Wat op zich ook wel een sterk punt is. Hè. Wordt ook wel skin in the game genoemd, wat tegenwoordig een hele hippe term is als mensen aandelen uitzoeken. Zie je niet? Ja. Oh, is het ook een boek? Nou,
ja, van Taleb.
Kijk hier.
Aanrader.
Kijk hier. Maar goed, dat is dus wel uitzonderlijk voor een aristocrat. En wat ik vooral heel leuk vind, ik heb het jaarverslag natuurlijk doorgebladerd. Er zijn een paar aristocrats. Dit zijn fun facts, hè, van ja, mijn kant.
Ik denk de fun facts zijn de leukste dingen.
Ja, dat vind ik zelf dus ook. En daarvoor lees ik ook vaak de jaarverslagen. Je hebt een verzekeraar, ook een verzekeraar. Aflac. Dat is ook een hele goede dividend aristocrat dit jaar. Ook een tip geweest al natuurlijk in een omslagverhaal niet heel lang geleden. En die hebben een eend, een witte eend hebben die als mascotte, laat maar zeggen. Dat Aflac doet heel veel in Japan. Ze zijn heel groot op het gebied van kankerverzekeringen. Dat in Japan is dat echt een product dat je daartegen kunt verzekeren om alle behandelingskosten gedekt te krijgen. En wat is nou die, ik wil niet zeggen de mascotte, maar wel het logo wat je, want ik heb al een paar van die jaarverslagen van Brown & Brown voorbij zien komen. Die hebben een cheetah, een jachtluipaard op de cover. Dus ja, dan heb ik al het eerste wat ik dan denk, waarom doen ze dat? Nou, dan komt de uitleg op een van de eerste pagina's. En dan vertellen ze daarover, dat noemen ze dan een king cheetah. En het verhaal daarbij is dat zo'n beestje het afgelopen century, dus de afgelopen 100 jaar, zou die slechts 6 keer in het wild gezien zijn. Dus denk ik, hè, een jachtluipaard 6 keer de afgelopen. Maar het blijkt dus te gaan om een zogenaamde king cheetah. En dat is een jachtluipaard met een genetische, een bepaalde genetische afwijking, wil ik het niet noemen, maar een heel zeldzaam
code.
Subsoort. Ja, precies. Ja. Waardoor je dus niet alleen die vlekken hebt, maar ook van die zwarte strepen over de rug. Dus het ziet er echt bizar mooi uit. En die staat dus op de cover van het jaarverslag. En waarom doen ze dat? Het is een heel zeldzaam iets dus, blijkbaar. Hè, als je het maar zo weinig in het wild ziet. En ze zien zichzelf dus ook als heel zeldzaam en bijzonder. En dat bestempelen ze ook.
Het feit dat wij er nu aandacht in de podcast aan besteden onderstreept dat ze bijzonder zijn.
Nee, zeker. En het is ook wel een bijzonder bedrijf. Niet alleen qua activiteiten, maar ook qua groei. En al die punten die ik hiervoor noemde. Dus het heeft ook zeker mijn aandacht getrokken. En ik ga er ook meer aandacht aan besteden.
Brown & Brown.
Brown & Brown. En een ander leuk feitje uit dat jaarverslag ook is dat de CEO, en dat trekt mij natuurlijk ook weer door, die heeft vorig jaar, als ik me niet vergis, heeft hij de Hoed Alps gereden op de racefiets. En dat staat bekend als een van de allerzwaarste meerdaagse fietsevenementen, waarbij echt over alle grote cols, Galibier, et cetera, gaat in een paar dagen tijd. Is niet voor iedereen, moet je heel goed getraind zijn. Ja, dat vind ik op zich ook alweer een pluspuntje als zo'n CEO.
Deed jij vroeger ook, Menno?
Ja, ik ben dit jaar nog in de Pyreneeën geweest. Een paar van die bergjes opgefietst. En dat valt toch wel even heel erg tegen. Zeker als je wat ouder wordt, wat zwaarder, hoe enorm loodzwaar dat is. Dus alle respect voor die CEO die dat uiteraard ook voor het goede doel doet. En omdat hij een hobbyist is, wat ik helemaal begrijp.
Ja.
Maar dat zijn leuke feitjes die uit zo'n jaarverslag kon trekken. En het is gewoon een heel mooi aandeel, denk ik.
Last but not least. Ja. Nee. Oké.
Okay. Nee, en nog één aandeel wat er ook uitspringt, ook een aristocrat. Colgate-Palmolive heeft ook een tijdje in de dividendportefeuille gezeten. Ik heb ze eruit geknald omdat ze qua dividendgroei weinig deden. Doen ze nog steeds niet, maar het is wel, dit jaar is echt een game changer voor het bedrijf. In de zin dat ze na bijna 10 jaar tussen de 60 en de $80 voor het eerst echt doorknallen. Voor het eerst boven de $100. Heeft heel lang geduurd. Dus echt een aandeel wat eigenlijk jarenlang bijna niks opleverde. En dit jaar staan ze 30% hoger. Een van de betere aristocrats. En door die grens van $100. Dus is een beetje in lijn met wel meer defensieve aandelen. Die vooral de laatste tijd heel goed doen, waaronder meerdere different aristocrats ook. Walmart dit jaar ook gewoon 45% erbij. Na Brown & Brown, de beste aristocrat. En Colgate verhoogt wel al 61 jaar bij dividend. Maar de gemiddelde dividendgroei over de laatste 5 jaar is gewoon heel zwak met plus 3,1%.
Ja. Ja. Dus, Oké, dank voor je uitschieters, Menno.
Voor kennis.
We gaan afronden, maar niet voordat ik aan jullie heb gevraagd waar jullie aankomende week naar uitkijken. Karel, die pakt meteen zijn paparazzen erbij.
Ja.
Dus want jij hebt het weer goed voorbereid, Karel. Waar kijk jij naar uit?
Nou ja, het belangrijkste is de Jackson Hole speech van de Amerikaanse voorzitter van de Fed.
Het jaarlijkse uitje van de centrale banken.
Ja, klopt. Er komt vaak helemaal niks uit en is het gewoon heel erg saai. Maar heel soms komen er echt hele grote dingen uit. Om eventjes de top drie, sinds ik aan het beleggen ben, wat mij is opgevallen. Ten eerste 2010. Toen zei hij van quantitative easing heeft niet goed genoeg gewerkt. We gaan waarschijnlijk beginnen met quantitative easing deel 2. Het gevolg was koersen die naar de maan gingen. Want we houden van QE op de beurs. Toen was het 2012. Toen zei hij van...
Dat was allemaal Ben Bernanke nog?
Ben Bernanke, ja, uiteraard. 2012 was ook Ben Bernanke. En toen zei hij van QE 1, QE 2 heeft toch minder verwacht dan ik had gehoopt. Dus daarom gaan we nu QE 3 doen. Met als grootste verschil QE 1 en QE 2 had een eindtijd. En QE 3 blijft gewoon doorgaan totdat ik vind dat het goed genoeg gewerkt heeft. Dus dat staat ook bekend als QE Unlimited. Nou ja, toen schoten de koersen helemaal de lucht in. En natuurlijk 2020, Jerome Powell. Dat was een beroemde waarin die zei van de Fed heeft als doelstelling 2%. Dat doel hebben we niet altijd gehaald. Dus de Fed laat nu de doelstelling van 2% inflatie helemaal los. En ons nieuwe doel is een gemiddelde inflatie van 2%. Dus zitten we er af en toe wat onder. Dan gaan we daarna gaan we wat erboven zitten. Zodat we uiteindelijk op 2 uitkwamen. En echt vanaf november 2020 begon een enorme boelmarkt in aandelen.
Dus... Ja, en wanneer gaat Jerome Powell spreken?
Nederlandse tijd, morgen vrijdag 1900. Live op YouTube kunt u dat wel vinden als je gewoon Jackson Hole in toets. En daarnaast ben ik bezig met een verhaal over de Amerikaanse verkiezingen, omslagverhaal. Ik denk dat het heel erg leuk gaat worden, want ik denk dat deze verkiezing belangrijker is dan andere verkiezingen. En als allerlaatste heb ik nog een mededeling voor onze lezer Joep. Ik had een uitgebreide reactie voor hem voorbereid over een lezersvraag, maar ik zal alles straks op het forum van Beleggersbelangen neerzetten. En daar kunt u uw vraag, het antwoord op uw vraag lezen.
Ja, we hebben soms zoveel dat we niet alles kunnen behandelen. Menno, waar kijk jij je aankomende week speciaal naar uit?
Nou ja, het toevallig aandeel wat ik net wat uitgebreid heb besproken, Dell Technologies, die komt, als ik me niet vergis, doet even uit de hoofd nu op 8 of 29 augustus. Dus ik denk volgende week vrijdag met cijfers. En ja, wordt een spannend momentje. Zit net in de dividendportefeuille. Dus of wat er ook gebeurt, ik denk in ieder geval dat een grote koersuitslag wordt, of omhoog of omlaag. Dus of ik ben dan op dat moment briljant, of...
je bent sowieso briljant, Menno, maar...
Of er komen veel reacties op het forum. En dan ga ik reageren dat mensen gewoon heel veel geduld moeten hebben. En dat er goed komt.
Beleggen doe je voor de lange termijn.
Precies dat.
Okay, ja. Dankjewel. Nou, dank jullie wel, Karel en Menno. Leuk om met jullie over 2 weken live in Utrecht te zitten. Volgende week dan zit ik hier voor een uitzending in de kelder in Duivendrecht met Stefan Hendricks en Jeff Thijssen. Heeft u vragen voor een van beide heren, mail die naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Nogmaals, dank iedereen en tot volgende week. Yeah.